proberen te houden over geloof en vertrouwen. En ik wil daarvoor Marcus lezen. Ik zat bij ons op het werk, zijn ze bezig aan een nieuw kantoor te bouwen. Dus we zitten nu in containers, maar het is een beetje klein en ik zit nu alleen. Of alleen is ook wel niet het juiste woord, maar ik zit op mijn werkplaats. En dan lees ik 's middags de Bijbel. En dat was een van die teksten die naar voren kwam, namelijk: geloof jij, hebt u dan geen geloof? En als iedereen kan zitten, dan zal ik voorlezen. Marcus 4, vanaf vers 35. Jezus stilt de storm. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen: laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. Hij lag in het achterlichtschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wenkten hem en ze zeiden tegen hem: meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hem: waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En daar gaat het mee om. Hebt u dan geen geloof? Dat is misschien nogal confronterend hier om dat te zeggen tegen de discipelen. Maar daar gaat het om. Van ons geloof, wat houdt dat in? En wat is Jezus voor ons? En ik ga dat proberen uit te leggen tussen vertrouwen en geloof. Hopelijk hebt u daar wat aan. Zo, ik denk dat ik de dienst ga openen in gebed. Dan gaan we net terug een aantal liederen zingen. Dan krijgen we gisteren voor het kindermoment. Dan zingen we nog twee liederen en dan krijgen we de preek. En achter de preek wil ik ook een tijd van gebed houden. Vader, we danken u, Heere, dat wij mogen samenkomen. We danken u dat u onze God bent. En dat we inderdaad een levend God hebben. Die ons zegent, dat we inderdaad mogen proeven dat u ons inderdaad met ons begaan bent, dat we mogen zegeningen ontvangen, dat we mogen leren bidden en dat we ook mogen ontvangen. We danken u, Heere, voor een vrij land en dat we ook hier mogen samenkomen met broeders en zusters rondom u, omdat we inderdaad een verlangen hebben, een hartsverlangen, om u te aanbidden deze morgen. Omdat u het waardig bent, Heere, omdat u inderdaad de Almachtige bent, omdat u uw Zoon hebt gezonden voor ons, Heere, uit liefde voor ons allen. Ik wil u ook daarvoor danken. We vragen uw zegen over Jere en ik vraag ook uw zegen over mij voor straks het woord. Heere, alle glorie en eer komt u toe. Halleluja, in Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen, we zijn weer een nieuwe maand, dus we hebben ook een nieuw lied van de maand. En we zullen daarmee openen. We zullen het op het einde van de dienst nog een keer zingen. Dus als je het nu nog niet kent, is dat nog niet zo erg.
Heer, riep ons uit de duisternis naar uw volmaakte licht. Nu zingen wij voor Christus die verrezen is. Laat nu elke adem spreken van genade die bevrijdt, van liefde vreugd. De aarde, alles wat daar daar leeft en groeit er is van u. Wij geven wat uw hand ons geeft als een dienst aan u. Laat genade groeien diep in ons voor wie u nog niet kent. Ons liep uit levens van geloof, maakt uw woord bekend. Laat de volken zingen, laat ze juichen voor u. Al uw zegen komt en wekt in ons lied voor koning Jezus. Heilig is de roeping van uw kerk, te leven voor uw naam. Tot heel de wereld zingt voor u, elke stam en taal. Laat de volken zingen, laat ze juichen voor u. Al uw zegen komt en wekt in ons een lied voor koning Jezus.
Verborgen door een steen, toen u zich gaf.
dacht aan mij.
Is. We hebben al gezongen waarom dat hij meer dan rijkdom waard is, meer dan alles wat we op deze wereld hebben. Laten we nog, voordat we naar het kinderlied gaan, nog dit ene liedje zingen.
Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat.
Worthy is the
Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. Is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore You. clothed in rainbows of living colors, flashes of lightning, rolls of thunder, blessing and honor, strength. The Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Filled with wonder, awestruck wonder at the mention of your name. Jesus, your name is power, bread and living water, such a marvelous mystery. To come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you.
Goedemorgen iedereen. Dat is al een eindje geleden dat ik nog van voren gestaan heb, maar we gaan vandaag de uitdaging nog een keer aan. De kinderen mogen naar voren komen. Jullie zijn altijd met zo'n mooie grote groep. Zo leuk om te zien. Kom er maar allemaal bij staan. Hebben jullie gezien wat ik mee heb? Een cadeau. Een groot cadeau. Ja. Wat vinden jullie een groot cadeau?
Dat Jezus is geboren en aan het kruis is gestorven voor onze zonden.
Dat is inderdaad een heel groot cadeau. Weet je wat ik een groot cadeau vind? Ik zou echt heel graag een nieuwe grote doos potloden krijgen. Dat vind ik een groot cadeau. En jullie? Wat vinden jullie een groot cadeau? Niemand? Heeft er niemand een idee voor een groot cadeau? Wat vind jij een groot cadeau?
Een konijntje.
Een konijntje. Oh, een konijntje. Ja.
Een hondje.
Een hondje. Oh. Dus jullie hebben wel een idee voor een groot cadeau. Zullen we eens kijken wat er hierin zit voor een groot cadeau? Ja? Pak het maar uit. Wie durft? Wie durft? Doe maar. Help elkaar maar. Pak het maar uit. Nog een verpakking. Oh. Wat is dat? Wat zit er daarin? Boekjes. Kan er iemand lezen wat er op de voorkant staat?
Beetje mee.
Beetje mee. Dit zijn gebedsboekjes. En je ziet al, het zitten allemaal foto's in. En als je een beetje zoekt, dan vind je ook een foto van jezelf terug. Wil je ook een keer in bladeren? Ja. Mooi, hè? Die boekjes hebben we gemaakt. Oh ja. Die boekjes hebben we gemaakt voor de volwassenen om voor jullie te kunnen bidden. Die boekjes hebben we gemaakt om voor jullie te kunnen bidden. En waarom is gebed zo'n groot cadeau? Ik ga dat een keer vragen, niet alleen aan de kinderen, maar ook aan de volwassenen. Zeg maar.
Je kan praten met God.
Praten met God. Bidden jullie soms voor elkaar? Bid je soms voor anderen? Ja? Voor wie bidden jullie soms? Bidden jullie soms voor anderen? Ja? Voor wie bid je dan?
Ik bid voor mijn familie en vrienden.
Ja, en wat bid je dan? Voor wie bidden jullie soms? Bidden jullie soms voor iemand?
Voor vriendinnen die ziek zijn of familieleden die ziek zijn.
Vinden jullie dat makkelijk om voor iemand te bidden?
Ja, soms.
Soms. Ik ook. Ik vind dat soms makkelijk. Waarom? Wanneer vind ik dat gemakkelijk? Als ik weet waarvoor ik mag bidden. Hè? Soms weet ik niet waarvoor ik mag bidden. En dan bid ik heel algemeen. En dan bid ik... Wilt u hem of haar deze week zegenen? Wilt u hem helpen? Maar ik weet eigenlijk niet waarmee. Als we kijken in de boekjes, dan gaan jullie zien dat er daar zo'n lege lijntjes in staan, met allemaal tekeningetjes. Ja. Dus, die lijntjes, daar moeten de mensen nog gaan opschrijven om jullie een beetje beter te leren kennen. Als je iemand goed kent, dan kan je daar makkelijker voor bidden. Als ik bijvoorbeeld weet dat jullie een moeilijke toets hebben deze week, kan ik daar veel makkelijker voor bidden. We gaan een keer oefenen. Jullie mogen de boekjes nog even in de doos leggen. Leg alle boekjes maar terug in de doos. We gaan een oefening doen. Kom maar allemaal hier staan. Ja, dankjewel. Jullie mogen allemaal naar iemand in de zaal gaan die je nog niet zo goed kent. En jullie gaan aan die persoon een vraag stellen om die beter te leren kennen. Denk maar al een keer goed na. Maar de mensen in de zaal gaan ook een vraag terugstellen. En we gaan dat twee keer doen, oké? Dus jullie stellen twee vragen en zij stellen twee vragen aan jou. Hebben jullie al een idee voor een vraag of moet ik een klein beetje helpen? Oh, moeilijk. Misschien kunnen we vragen naar hobby's. Oh, heel goed. Een naam, ja. Maar de meeste namen weten we wel al, hè? Wat kunnen we nog vragen? Misschien iets over wat dat iemand komende week gaat doen. Daar kan je heel goed voor bidden, hè, als er iets op de agenda staat. Wat zei je?
Welke taal dat hij het meeste spreekt.
Welke taal dat hij het meeste spreekt, inderdaad. Dat is ook een goede vraag. Kijk, jullie hebben al heel veel ideeën. Ik zou zeggen, ga maar naar de zaal, zoek iemand op die je nog niet zo heel goed kent. En probeer een keer elkaar twee vragen te stellen. Go!
Eerlijk.
Voilà. Goed gedaan. Goed gedaan. Hoe? Goed. Ik merk dat dat in het begin toch een beetje spannend en moeilijk is om zomaar een vraag te gaan stellen aan iemand. Hè. Maar alle kinderen die hier terugkwamen, heb ik gevraagd. En heb je iets nieuws geleerd? En bijna, ze hebben allemaal ja gezegd. Hoe leuk is dat? Dus, die boekjes, die Die mogen jullie subiet in de doos laten liggen. Achter de dienst kunnen de volwassenen die krijgen. Ja. En dan weet dan dat er voor jullie gebeden wordt. Maar als er voor jullie gebeden wordt, dan gaan de mensen ook komen vragen. Want ze willen jullie beter leren kennen en willen weten waarvoor ze mogen bidden. En jullie mogen zeker vragen terugstellen, zodat jullie hen ook beter leren kennen. Akkoord? En ik heb begrepen dat liedje ook over iets van vraag. Ja is ja, nee is nee. Ja, kom maar.
Ja, het is een nieuwe maand, dus een nieuw liedje. En dat gaat over doen wat wij beloven, doen wat we zeggen. En daar gaan we het straks ook in de zondagsklas over hebben. Dan gaan we al direct kunnen meezingen, Jozef. Goed? Oké. Je kan daar mee kijken als je het liedje niet zou kennen.
Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Hij is een God van liefde, hij houdt heel veel van jou. En zal je nooit verlaten, want hij is altijd trouw. Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Ja is ja. Nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Ook wij moeten het leren om altijd trouw te zijn. En doen wat wij beloven, dat geldt voor groot en klein. Ja is ja, nee is nee, beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Ja is ja, nee is nee. Beloofd is beloofd. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft. Jezus wil je helpen als jij in hem gelooft.
Heer God, ik wil u danken dat het een fijne dag kunnen zijn op kerk. Dat we goed kunnen lezen in de Bijbel en bidden. In Jezus' naam, amen.
Dankjewel. Geef me de zondagsklas.
Zo, nogmaals een goeiemorgen. De stem is een beetje schor, maar we hadden een drukke week van de week. En ik ga een keer Thomas aanhalen, want normaal heeft Thomas altijd een goed voorbeeld aan mij. Dus ik wil dat vandaag ook een keer doen. We hadden donderdag raadsvergadering en ik zei ja, het is nogal een drukke week geweest. 3 dagen of 4 dagen hier bijna in die kerk gezeten. En Thomas zei, wat moet gedaan worden, moet gedaan worden. En inderdaad, dat is zo. We hebben ons opengesteld voor oudsten, dus er moeten bepaalde dingen gedaan worden. En ik vond dat wel, inderdaad, soms hebben we allerlei redenen om dingen niet te doen, maar wat moet gedaan worden, dat moet gedaan worden. Zoals ik al zei in mijn inleiding, wil ik vandaag spreken over geloofs- en vertrouwen. Dat zijn ergens twee verschillende dingen. En we hebben het lied gehoord van Joe Cocker van Have a little faith in me, heb vertrouwen in mij. Zoals ik al zei, het is feitelijk een liefdeslied, maar het is een hele mooie tekst die ook in feite naar God zou kunnen, of van God zou kunnen komen. Maar God zegt niet a little bit, God zegt heb vertrouwen in mij. Zoals ik heb aangehaald in Marcus, dat er werd gezegd, heb u dan geen geloof? En toen ik die passage leesde op mijn werk, dan vroeg ik mij af, ja, ik heb inderdaad geloof, maar wat is geloof? En hoe diep gaat mijn geloof? En als we het woord geloven gaan opzoeken, en ik heb dat eens gedaan op de Wikipedia, dan zeg het geloven, het vertrouwen in of de overtuiging van de juistheid van een leer waarvan geen bewijs is. Dat is wat de wereld zegt. Geloof is het vertrouwen in of de overtuiging van de juistheid van een leer waarvan geen bewijs is. En wat zegt de schrift? De schrift zegt juist, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet. Het verduidelijkt, dat kunnen we lezen in Hebreeën. Het is iets wat wij weten. We zien het niet, we hopen het, maar het is er wel, het is een bewijs. En misschien kennen jullie dat verhaal van de koorddanser die over de Niagara-watervallen in Canada een koord spande en daar wilde overlopen. Dat was nu de eerste keer dat ik dat verhaal las. Maar het komt erop neer dat die man daar staat boven die watervallen en zegt tegen de menigte toeschouwers die daar rond hem staat, geloven jullie dat ik dat kan? Natuurlijk, ja, dat geloven wij, roept de menigte. En hij gaat over die koord aan de andere kant. Dan roept hij tegen de mensen aan de andere kant van de waterval, denken jullie of geloven jullie dat ik achteruit kan lopen op de koord? Ja, dat geloven we, roept de menigte. De volgende stap is met een kruiwagen. Geloven jullie dat ik met die kruiwagen hier aan de overkant op die dunne of op die kabel kan lopen over die watervallen? Ja, roepen ze, dat geloven wij. En dan roept hij, geloven jullie dat ik iemand die in die kruiwagen kan of durft te zitten, kan overbrengen naar de overkant? Ja, dat geloven wij, roepen ze. En dan wijst hij iemand aan en zegt, oké, kom maar. En dan? Dus het verhaal toont hier duidelijk dat geloven nog wat anders is of vertrouwen. En ik denk dat het inderdaad ook voor ons een besef mag zijn. En ik ga voorlezen wat ik opgezocht heb. Opeens beseft hij dat roepen dat je iets gelooft nog niet hetzelfde is als in de kruiwagenstap. En we moeten daar eens over nadenken. Roepen dat je iets gelooft, is nog niet hetzelfde of vertrouwen. Je kunt inderdaad geloven dat Jezus de Zoon van God is en naar de wereld is gekomen om de mensen te bevrijden van de zonde en de dood. En ik denk dat we allemaal die hier zijn dat toch geloven. Maar deze feiten maken je nog geen discipelen van Jezus. Waarom komen we naar de kerk? Dat is al een vraag die ik soms al een keer naar mezelf stel. Of dat ik misschien ook al aan jullie heb gesteld, uit gewoonte. Misschien om de eenzaamheid te doorbreken, of om de gezelligheid, om de sociale contacten, de vriendschappen, of omdat je moet, zoals onze kinderen. Ja, waarom komen we naar de kerk? Het is een goede gewoonte, dat weten we vanuit het woord van God, dat het een goede gewoonte is. Maar dat is ook iets wat we ons mogen afvragen. Waarom komen we nu werkelijk naar de kerk? En de Bijbel leert dat geloven betekent je vertrouwen ergens op stellen of jezelf aan een persoon toevertrouwen. De Bijbel leert dat. Je vertrouwen ergens op stellen. In het Oude Testament was het inderdaad de wet. En wie de wet naleefde, die leefde. We horen dat en we lezen dat zo vaak in Deuteronomium in het Oude Testament. Wie dat doet, zal leven, zegt God. Maar in het Nieuwe Testament is de wet afgedaan. En zegt Jezus, wie in mij gelooft, heeft leven. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En dat is inderdaad wat we vandaag mogen leren. Have a little faith in me. Heb vertrouwen in mij. En ik wil dat aanhalen vanuit de opwekking van Lazarus in Johannes 11. Omdat we ook daarin zien, en wij mensen, we zeggen wel ik geloof, maar wat geloven wij? Of hoe ver en hoe diep is ons geloof? We zingen zo vaak alles, en ik denk dat we het vandaag ook weer hebben gelezen van: ik geef alles aan u, Heer Jezus. Als ik dat zing, dan denk ik daarbij na, en dan moet ik eerlijk bekennen dat ik niet alles geef wat aan u, Heer Jezus. En we zingen dat zo gemakkelijk. Die woorden rollen uit ons mond. Maar ik geef niet al mijn tijd. Ik geef niet al mijn geld. En wat is er dan allemaal? Ik geef niet alles aan Jezus zoals ik het in dat lied zing. Of, dat moet ik belijden. Er zijn nog veel dingen die ik voor mezelf houd. Omdat ik ook wel ergens, ja, mij ergens wil niet beschermen, maar ik wil ook nog ergens genieten. Ergens dingen voor mezelf doen. En dat is juist het zo moeilijke. Maar in Johannes 11, vers 20 lezen we iets. We kennen allemaal het verhaal van de opwekking van Lazarus. En ik ga dat verhaal niet helemaal herlezen. Maar ik ga een paar versen uithalen. Namelijk vanaf vers 20 tot 22. En daar staat er: zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, hing zij hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. We kennen allemaal het verhaal van Maria en Martha. Martha de werkende bij en Maria die aan de voeten van Jezus zat. In feite komt het op de Bijbel op neer dat Maria ergens een hogere status van geloof had. Maar hier zien we dat Martha naar Jezus gaat. Dat ze inderdaad ook de dingen van Jezus heeft geleerd. Want ze zou zomaar niet zeggen: als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Het spreekt ergens van teleurstelling, maar ook ergens van geloof. Ten slotte, Jezus wekte de doden op. Ze hadden gehoord en misschien ook al gezien van de wonderen van Jezus. Dus ze was overtuigd in feite dat Jezus, als Jezus bij haar broer was, dat hij niet gestorven was. De teleurstelling was ergens te horen in die woorden. En dan gaan we verder, in vers 23 tot 27. Jezus zei tegen haar: uw broer zal weer opstaan. En Martha zei tegen hem: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Hier heeft Jezus een bemoediging van: ja, ik weet dat hij zal opstaan, of uw broer zal weer opstaan. Dat heeft Jezus bewezen met zijn wonderen en tekenen. Maar hij is nu wel gestorven. Ze zien het met hun eigen ogen, en we gaan straks nog lezen dat hij in het graf lag. En dan zegt Martha: ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dagen. Of op de laatste dag. En ik denk dat Maria niet volledig begreep wat Jezus hier wilde zeggen. Begreep ze dat Jezus de macht had om Lazarus uit de doden te doen opstaan? Als we eerlijk zijn, moest ik Martha zijn, dan zou ik juist hetzelfde hebben gezegd. Ik weet, bij de opstanding, want dat werd geleerd in het Oude Testament, dat er een opstanding was, en dat als de Messias komt, er een nieuw leven is. En dat was wat Maria opwijsde. Ze wist vanuit het Oude Testament en van de leer van onderwezen worden, dat er een opstanding was. Maar niet het feit dat Jezus hier de macht en de kracht had om dat nu te doen. En Jezus zei tegen haar: ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was ik gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal sterven in eeuwigheid. En nu komt het. Gelooft u dat? Zegt Jezus tegen Maria. Ze zei tegen hem: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zal. En dat is juist het feit dat mij zo, ja, intrigeerde. We zeggen zo gemakkelijk: gelooft u dat? Ja, ik geloof dat. Wat geloven we? Maria zei: ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Gelooft u dat? En toen ik daar op mijn werk zat, smiddags mijn boterham op te eten, en ik heb in het Marcus-evangelie een paar teksten waar Jezus duidelijk naar ons vraagt, naar zijn discipelen: gelooft u dat? Gelooft u dat? Dat ik dat kan? Dat is de vraag. En Maria zal eerlijk geantwoord hebben en gezegd: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld komen zou. Maar wat betekenen die woorden? Wat betekenen die woorden? Dat heeft Maria op dat moment misschien ook nog te weinig gesnapt, wat dat in feite betekent. En als we eerlijk zijn, dan moet ik van mezelf ook zeggen dat ik soms te weinig besef welk een macht en kracht we hebben. Ik geloof inderdaad dat Jezus de Zoon van God is, die in de wereld komen zal. Maar er is een groep die ook gelooft. En ik ben ervan overtuigd dat die groep, die voorkomt in de Bijbel, veel meer geloof geeft dan ons. Want het staat er zo vele malen in. En die groep is de demonen, de onreine geesten. En ik ga een paar voorbeelden uithalen. In Marcus, voor de mensen die willen volgen, in Marcus 1, vers 24. In Marcus 1, vers 24, daar staat er de genezing van een bezetene. Toen Jezus daar liep, was er een man die bezeten was. Of nee, het was zo, ja. Nu was er in de synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde: ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazareer? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? En nu komt het. Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. De demonen geloven dat Jezus, zoals Maria zei, de Zoon van God is, de Christus die komen zou. Dat is één ding. De onreine geesten en de demonen zijn werkelijk overtuigd van de macht van God en van zijn bediening. Een tweede is Marcus 3, vers 11. Daar staat er over toen ze en telkens wanneer de onreine geesten hem zagen, vielen zij voor hem neer en riepen: u bent de Zoon van God. U bent de Zoon van God. En dat waren niet de gelovigen, dat waren de onreine geesten. En nog een laatste vers, Marcus 5, vers 7, dat staat er bij de genezing van de bezetenen. En hij was altijd dag, nacht en dag op de bergen en in de grasspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. En toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. En met luide stem schreeuwde hij: wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste? Jezus, Zoon van de Allerhoogste. Met andere woorden, wat zijn die woorden verschillend van Martha dan van de onreine geesten? Waar zat ik nu met mijn handen? Ja. Ze zeggen hem bijna allemaal hetzelfde. Martha zei: ja, Heere, ik geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God, die in de wereld komen zal. Dat zegt een gelovige vrouw. En dat zeggen de demonen. Demonen zijn overtuigd van de godheid van Jezus. Ze hebben, veronderstel ik het, in de hemel meegemaakt. Ze zijn uitgeworpen omdat ze in opstand zijn gekomen. Als zij dat zeggen, dan mogen wij van overtuigd zijn dat het zo is. En Marie en Martha, die spreekt die woorden, voor zoverre zij het begrijpt, ook uit. En ik denk dat er wel diep in haar hart ook echtheid zit in die woorden. Maar tussen echtheid en het vertrouwen is nog wat anders. Want wat lezen we verder? Ik geloof, als er op aankomt, en ik ga in vers 39 te lezen van Johannes 11. Jezus zei: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem: Heere, hij ruikt al, want gij ligt hier al voor de vierde dag. En hier komt ergens dat ongeloof naar boven van ons mensen. Ik denk niet dat de demonen discussiëren tegenover Jezus. Ze zijn niet ongelovig. Ze weten, als Jezus woorden spreekt, dat het gebeurt. Wij kunnen inderdaad zeggen van: ik geloof in Jezus. Maar als het erop aankomt, zijn we net als Martha: ja, maar je is al vier dagen dood. Je ruikt al. Je zal toch nu niet meer... Ja, waarom wilt u dat doen, Jezus? Dat is ergens de confrontatie die ik ook heb van geloven en werkelijkheid vertrouwen. En dan zien we dat Jezus tegen haar zegt: heb ik u niet gezegd dat als u gelooft de heerlijkheid van God zult zien? Dat is hier voor ons mensen soms moeilijk te begrijpen. En ik zeg nogmaals, als ik Martha mocht zijn, dan zou ik misschien net dezelfde woorden uitspreken. Omdat het hemelse zo ver afstaat van ons natuurlijk leven. Als we eerlijk zijn, we leven hier op aarde En we kennen soms zo weinig van wat er in de hemel gebeurt. We zijn soms zo weinig bezig met de werkelijkheid van de hemel. Terwijl dat demonen daarvan overtuigd waren, moest Martha inderdaad ervaren dat haar geloof klein was. En wat gebeurt er? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag en Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij verhoort. En hij riep met luide stem: Lazarus, kom naar buiten. Hier zien we werkelijk de macht van Jezus, die over de natuurlijke dingen van deze wereld overheen kan. Want wie kan doden opwekken buiten Jezus? Welke geloofservaring moet dat voor Maria geweest zijn? Om dat te mogen, of tenminste Martha, om dat te mogen zien. En dat is juist zo moeilijk voor ons. Want wij vertrouwen graag op onszelf. Dat is wat Bijbels geloven is, namelijk je vertrouwen stellen op iemand. En ik ga nu terug naar de koortdanser. Want dat is een waar gebeurd verhaal, dat van die koortdanser. Charles Blondin, ik weet niet hoe ik het juist uitspreek, en zijn manager Harry Colgard. De koortdanser was Charles Blondin. En hij liep inderdaad in 1859 over de Niagara-watervallen met op de rug zijn manager, Gary Colgard. En dat is vertrouwen. Harry, die vertrouwde Charles dat hij inderdaad op zijn rug boven de watervallen, er bestaan daar foto's van voor de mensen die mij niet geloven, ze kunnen dat opzoeken via internet, dat hij dat doet. Dus het vertrouwen, je kunt inderdaad geloven dat Charles inderdaad over die koorden kan lopen, maar het vertrouwen hebben dat hij op de rug van Charles hem veilig overbrengt, dat is nog wat anders. Welke vertrouwen had die Harry in Charles? Ik denk dat er weinigen van ons zo zouden handelen. Maar dat is de zekerheid. We hebben zo pas gelezen dat het geloven een bewijs is van de zekerheid van de dingen die we niet zien. En als we dat laten doordringen, dan is die zekerheid voor ons soms nog heel wat twijfels. Maar hier, door dat verhaal, die illustratie van dat verhaal, was het voor Harry 100% zeker. Ik kruip op die rug van Charles en hij zal mij veilig overbrengen. Dat is vertrouwen hebben in iemand. En inderdaad, geloof komt altijd op de eerste plaats. Ik denk dat we eerst moeten geloven voordat we vertrouwen krijgen. Maar geloof komt op de eerste plaats, maar vertrouwen is nooit gegarandeerd. We geloven, maar we zijn niet automatisch gaan we niet altijd vertrouwen. Het is nooit gegarandeerd. Vertrouwen is een bewuste keuze. Denk maar aan die manager die op de rug sprong van Charles. Vertrouwen is een bewuste keuze. Een weloverwogen actie en kan alleen groeien uit geloof. En dat denk ik. Dat we eerst geloof moeten hebben. En zo de relatie kunnen opbouwen om vertrouwen te hebben in iets of in iemand. Dat is zo bij vriendschappen. Maar dat is ook zo in het geloof. En dat is juist het probleem dat velen steken enkel maar op het geloof. En zeggen: Jezus is de Zoon van God. Maar zijn we inderdaad overtuigd dat Jezus ons in ons dagelijkse problemen, en soms is dat wel moeilijk, ons ook kan helpen. Dat we zegeningen kunnen verwachten. Dat we inderdaad mogen weten dat God ons hoort en verhoort. In het Oude Testament was koning David iemand die enorm vervolgd is geweest. En in zijn psalmen lezen we dat hij zo vaak is gered geweest. Dat hij zijn vijanden vervloekte. Dat hij zei van: maar toch, ondanks alles, de Heere is mijn kracht en heeft mij overwinningen gegeven. Het is prachtig om te zien dat een man, die zoveel, het was een strijder, het was een soldaat, het was een geweldig man, gewelddadig man ook. Maar die man had zijn vertrouwen op Jezus. Hij wist dat hij vervolgd was. Hij heeft dikwijls van de dood ontsnapt. En telkenmale zegt hij: ik weet dat de Heere mij die overwinning heeft. En dat was van die man praktijk, van ons zijn het vaak woorden. En ik wil enkele voorbeelden geven van de discipelen. Omdat wij ook misschien wel worstelen. En ik denk nu maar gewoon aan de storm. Zoals ik al voorgelezen heb in Marcus. Dat Jezus zei: hebt u dan geen geloof? En Jezus kon dat zeggen tegen die mannen, tegen zijn discipelen. Hij had ze uitgekozen, ze hadden gezien dat hij wonderen deed en ze waren zelf getuigen toen hij ze uitzond dat ze de macht hadden om demonen uit te drijven, om mensen te genezen. Ze hadden die macht. Ze hebben het gevoeld, ze hebben het ervaren. En toch, als erop aankomt, zegt Jezus als in het meer zijn, hebt u dan geen geloof? Als we kijken naar de vijgenboom, of tenminste in Matthäus 4, of Matthäus 14, als Petrus, Haantje de Voorste, wandelt op de zee. Ik vond het al een hele bemoediging, of een hele krachttoer van Petrus, dat hij op het stormen, hè, als er een storm is, dat hij daar op het meer durft uit die boot te stappen, omdat hij Jezus ziet en hem vertrouwt, dat hij dat al durft te doen. Dat toont al ook ergens geloofsmoed, geloofsvertrouwen van, hij ziet daar Jezus, het stormt, denkt u maar een keer in, het was geen kalm meer, het was blijkbaar storm. En Petrus wandelde op de zee, tot op een bepaald moment, dat hij begint te kijken naar de omstandigheden, en dan, ja, dan begint hij te zinken. En wat zegt Jezus dan? Kleine gelovigen, waarom hebt u getwijfeld? En dat is zo vaak de vraag dat ik mij ook stel. Klein gelovigen, waarom twijfel ik? Omdat we niet bezig zijn met de dingen van God. Omdat we te weinig beseffen wat het betekent christen te zijn. Dat is wat ik doe. En natuurlijk, de tegenslagen van het leven kunnen ons ook ontmoedigen. We zijn niet zo dat alles wat we hier op aarde bidden, zullen ontvangen. We zijn vrijdag naar een vriend van ons geweest die kanker heeft, 64 jaar. En normaal gezien, als God niet ingrijpt, dan is hij op zijn laatste. Hij hoopt altijd nog op genezing, maar hij is ook heel realistisch en zegt, misschien is dat de laatste keer dat ik jullie zie, maar ik weet, ik zal jullie terugzien straks in de hemel. Ze bidden om genezing, maar ze zijn er ook van overtuigd. Ze weten ook, misschien ontvang ik het niet. En dat maakt het voor ons juist zo moeilijk, omdat we soms niet altijd ontvangen wat we krijgen. Maar, en ik wil nog een bemoediging geven, namelijk over de vijgenboom. Als we dat verhaal van de vijgenboom lezen in Marcus 11, ik ga dat een keer opslaan. Marcus 11, vers 21. Marcus 11, vers 21. Vanaf vers... vanaf vers 12. En de volgende dag, toen zij uit Betanië gingen, kreeg hij honger. En toen hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij erheen om te zien of hij er ook iets van zou vinden. En erbij gekomen vond hij niets dan bladeren, want het was nog niet de tijd voor vijgen. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden dat. Natuurlijk, als we het lezen, als we dat een beetje lezen, dan zien we, het was nog niet de tijd dat er vijgen waren, dus moest Jezus dat ook wel geweten hebben, dat er nog geen vijgen waren. Maar het gaat mij om het volgende, namelijk vanaf vers 19. En toen het laat geworden was, ging hij naar buiten, de stad uit. En toen zij eerst morgens vroeg voorbij gingen, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af. En Petrus, die het zich herinnerde, zei tegen hem, Rabbi, kijk, de vijgenboom die je vervloekt hebt, is verdord. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, heb geloof in God. Ondanks alles, en ik denk dat hier ook een bemoediging was, we hadden inderdaad de woorden van Jezus gehoord van over die vijgenboom, en nu zien ze het resultaat. Die boom is inderdaad vervloekt geweest en is verdord. En wat zegt Jezus? Heb geloof in God. En ik denk dat we daaruit ook altijd ons mogen bemoedigen, dat we ondanks elke situatie mogen weten, heb geloof in God. En dat is een oefening, dat is een vertrouwen en dat is een ingesteldheid die we moeten aannemen. We zien dat het voor mensen, zoals in de Bijbel, voor de discipelen, al soms heel moeilijk was om te geloven. Denk maar aan de opname in Matthäus, toen ze Jezus daar zagen verschijnen, dan staat erbij, na de kruisdood, bij de opstanding, sommigen twijfelden. Ze zagen Jezus en toch twijfelden ze nog. En het waren discipelen van Jezus. Dus als wij twijfelen, is dat heel normaal. Maar ik denk dat we niet heen ons, of dat we mogen bewust zijn, net zoals Jezus het van ons vraagt, heb vertrouwen in mij, heb geloof in God. Dat onze houding moet zijn. En ja, natuurlijk, hoe doen we dat dan? Hoe doen we dat dan? En ik ben niet van plan, maar ik heb dan nog gezegd van, doe dat, of doe dit, of doe hinter. Dat heeft allemaal geen zin. beste mensen. Als het niet vanuit het hart komt. Als het niet vanuit het hart komt. Maar ik heb iets vergeten te zeggen. Van ik kijk of ik het nog weer even... Ja, ik vind het niet meer. We kunnen inderdaad zeggen, doe dat en doe hinter en doe dat. Maar als er geen verlangen is, als er geen verlangen is naar die dingen, dan blijft het zo zoals het is. En ik ga het voorlezen, ik zie dat ik het nu toch nog heb geschreven. Mijn gebed is dat er in mij een diepere behoefte en verlangen naar dat geloof, een verlangen dat mag overgaan naar verwachting, mag zijn, dat moet voor ons vaststaan. Namelijk, dat het een behoefte mag zijn, een verlangen om meer te weten van Jezus. En, omdat het geloof zeer afhangt van de kennis, ik denk dat we het daar allemaal toch wel een beetje mee eens zijn, als je iets wilt leren kennen, en als je iemand wil leren kennen, dan moet je daar toch wel een beetje over lezen, of tijd mee doorbrengt, zodat je weet wie dat is. Denk nu maar gewoon, als je een hobby hebt, als je graag gaat vissen, of gelijk wat, dan ga je daar toch over lezen. Daarom is het ook belangrijk, omdat het geloof zeer afhangt van de kennis, daarom laten wij onderzoeken wat de schrift zegt over het geloof. En een overtuiging aankweken dat het geloof ons met veel meer kracht kan openbaren dan dat we weten. En dat er veel zegen in verborgen is. We missen soms iets. We hebben de geestelijke zegeningen die we lezen in de Efeziërsbrief. En begrijpen we dat, wat dat inhoudt, die geestelijke zegeningen. En ik bedoel, maar, ik ben niet de heilige of de perfecte man, absoluut niet. Maar toen ik dat allemaal las, dan besefte ik nogmaals van, ja, inderdaad, ik ben maar een klein gelovige. Er ligt meer in de kracht van gebed en vertrouwen dan dat ik besef. En dat is nu juist wat ik wil overbrengen aan jullie van, hebben wij inderdaad een hartsgesteldheid, een verlangen om dat te ontdekken? We kunnen het allemaal hier vanaf de preekstoel mooi zeggen, maar laten we het werkelijkheid worden in ons leven. En misschien is het nu wel een tijd van gebed. Ik heb dat zo ingepland, een tijd van gebed. Omdat ons geloof in feite mag overslaan naar vertrouwen. En dat we dat verlangen en die begeerte om Jezus te kennen ook mogen uiten. En dat kost iets. Zoals ik al dikwijls zei toen ik tot bekering kwam, dan wist ik, wat gaat mij dat kosten? Niet alleen van geld, maar ook van tijd en van alles. Dat kost iets. En dat is de vraag die Jezus misschien ook wel ons stelt vandaag van, wat mag het ons kosten? Wat mag het ons kosten? Maar laat er bidden. En ik wil echt tijd van gebed nemen om die behoefte en dat verlangen dat er mag zijn in ons om meer van Jezus te kennen. Om echt meer van Jezus te kennen. En niet alleen geloven dat Jezus de Zoon van God is, maar echt een vertrouwen en relatie opbouwen, zodat we inderdaad mogen weten dat Hij werkelijk helpt. En dat Hij een bewijs is van de dingen die men niet ziet. Als we gebedsverhoringen ontvangen, als we zegeningen ontvangen, dan is dat niet per toeval, maar dan mogen we zeker zijn dat is een bewijs van Gods genade naar ons toe. In de tijd toen we nog met één loon werkten, hebben we dikwijls Gods hand mogen zien in onze financiën. We werken nu met twee, we zien dat wel minder, maar dat was echt een mooi, dat we plots zagen, God helpt. God bemoedigt ons. En zo mag het zijn in ons leven, dat we inderdaad Jezus met ons, of wij met Jezus, en niet Jezus naast ons. Zo, ik wil nu echt een tijd van gebed, voel jullie vrij, om te bidden, en echt ook een verlangen mag hebben, om te vertrouwen op Jezus, dat het ook mag voor ons vanuit ons hart komen en van die overtuiging dat het werkelijk zo is. Gelooft u dat? Zei Jezus tegen zijn discipelen, tegen Martha en tegen iedereen. En velen waren er, lezen we ook in de Bijbel, die woorden soms hard vonden en afdwaalden. Maar wij zijn gekocht, wij zijn gered door het bloed van het Lam. Dat alleen al mag ons vreugde en genade schenken. En dat alleen al wekt in mij het verlangen op om meer te weten en meer te kennen van Hem die dat voor ons heeft gedaan. Ik wil nu echt een tijd van gebed nemen, voel onder vrij en dan sluit ik af. Dan gaan we nog een lied zingen en dan krijgen we nog de mededelingen. Hmm. Vader, ik dank u dat u mij wakker schudt en vraagt, gelooft u dat? Ja, Heere, ik wil geloven. Kom in ongeloof te hulp. En ik dank u dat wij, of dat ik ook eerlijk mag zijn. U kent mij, Heere. U weet dat er ook een verlangen in ons mag zijn, Heere. En dat dat verlangen ook inderdaad tot zegen mag zijn om u beter te leren kennen. Leer mij dan ook, Heere, om mijn tijd in te delen, zodat ik u mag leren kennen. Want u bent inderdaad de Allerhoogste, de Allerheiligste, de Zoon van God, de Machtige, die inderdaad ook het Lam van God is, die voor ons gestorven is, waarin u uitdrukt hoeveel liefde u voor de mensen hebt. Heren, u noemt ons kleingelovigen, en dat zijn we ook, maar u hebt ons lief. En ik dank u dat we ook juist met ons ongeloof en door ons ongeloof, Heere, onszelf ook mogen leren kennen, maar ook ja, ons mogen of onderzoeken, Heere, wat er bij ons leeft en uitstrekken naar meer van U. Heere, dank U wel dat we telkenmaal opnieuw mogen komen en onze zonden belijden. Want Uw woord zegt dat wie zijn zonden belijdt, vergeving ontvangt. Ook daarvoor mogen we U danken, Heere. Dank u voor die zegeningen die we ontvangen. Dank u dat u goed bent en geduldig en trouw bent. Dank u dat ik u mag kennen. Heere Jezus, de Almachtige, de Zoon van God, dank u wel. In uw eigen naam. Amen.
gebruiken. Ons liedje van de maan.
Laat de wolken zingen, laat ze jij kan.
mededelingen. Ik weet niet of je het al gezien hebt, maar ik heb namelijk een voorliefde voor bloemen. En ik zie daar weer een prachtig stuk staan. Ik denk dat het van Anna Jurgen is, of niet? Ah, hè? Prachtig. Dat is het, hè. Als je in iets geïnteresseerd bent, dan valt dat op. Ik denk dat er hier heel veel mensen zijn die dat nooit zien staan. Maar voor mij, ik vind dat prachtig. Als je die kleuren ziet, zit het mooi in elkaar, het is mooi gemaakt. De natuur is iets overweldigends. En we mogen inderdaad uitkijken naar de lente, inderdaad. De mededelingen. Dus dinsdag is er bidstonde. Donderdag is er bijbelstudie. En dan lezen jullie ook verder de mededelingen. Maar ik wil eerst nog Mieke uitnodigen. En dan komt Esther om nog iets te vertellen.
Goedemiddag. Je herinnert zich de ophaling voor de schoenendozenactie. Dat heeft heel veel geld opgebracht. Ik heb nu een kaartje gekregen. Lieve mensen, ik ga dan een sfeerschepping geven. Lieve mensen van de Pottenbakker, heel hartelijk bedankt voor alle giften die we van jullie mochten ontvangen voor de schoenendozenactie. We mochten 56 versierde en gevulde schoenendozen afgeven. Het was prachtig om te zien hoe blij en dankbaar de kinderen en jongeren waren. Een dikke merci. Namens de warmste koffie, Orian en Connie.
Hallo iedereen, ik sta hier bij Oud Nieuws, de boekjes zijn er. Maar ik dacht, ik hou de praktische mededelingen maar even tot op het einde van dienst. Dus de boekjes zijn eigenlijk beschikbaar voor iedereen die voor de kinderen wil bidden. Neem gerust een boekje mee. We vragen wel om voor de omkosten van het maken van de boekjes 5 euro in de collectebus te steken. Ook een hele praktische mededeling. Schrijf uw eigen naam op de achterkant, zodat we weten dat dat uw boekje is. Als je het ooit kwijtraakt, dat we het u terug kunnen bezorgen. Dus dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen. En nog één belangrijk detail. Alle boekjes zijn uniek. Ja, want bij ieder kind, willekeurig, zit er een stickertje. Dat kind mag je wat extra aandacht aan geven. Daar mag je wat extra voor bidden. Zo zijn alle kinderen verdeeld over alle boekjes. Dus ik zou zeggen, neem een boekje en ontdek welk kind dat jij voor de komende periode extra voor mag bidden. Ga maar in gesprek. De interviewvraagjes wijzen zichzelf al uit. Ga maar in gesprek met de kinderen, met de jeugd, met de tieners. Maar daag ze maar uit, hè, dat ze jullie vragen terugstellen. Vanmorgen, jongens. En ik denk dat dat alleen maar kan helpen als we elkaar leren kennen om voor elkaar te bidden. Dus bij deze hoop ik dat we heel veel plezier mogen hebben van deze boekjes. Voilà.
Ik zou nog iets willen meedelen. Gisteren was het 1 februari, ik heb dat al een keer al verteld. 39 jaar geleden had ik echt een ontmoeting met God. En wat ik jullie kan vertellen, ik denk dat de Heer de deuren aan het openen is bij mijn familie. Mijn moeder is 81 geworden, staat heel erg open voor het evangelie. Ik ben gisteren bij haar geweest met een verjaardagscadeau. Ik heb een Bijbel gekocht en ik heb haar gezegd, kijk, jij komt nu zit je in de eindfase van je leven. En ik zou graag hebben dat je voorbereid bent als je straks moet gaan. Mijn moeder staat heel erg open, niet alleen mijn moeder, ook mijn jongste zusje die vorige week gebeld heeft met een heel verhaal. Die ook bidt. Kijk, Ik zou dat gewoon willen doorgeven. Ik ben heel blij. Het is al vele jaren dat ik voor hem bid. Dat zijn hart echt mogen geven aan de Heer. Dank u wel.
Gelooft u dat bidden helpt? En toch doen we het zo weinig. Ik wil nog afsluiten met gebed en u jullie de zegen geven. Vader, we danken u voor deze dienst. Wilt u ons zegenen ook voor de komende week en ook die hartsingesteldheid, dat verlangen om inderdaad u te leren kennen en ons in te zetten voor uw gemeente, voor onze naasten, voor onze familie. Omdat we inderdaad overtuigd en ook verandering mogen zien en bekering mogen zien voor de mensen die we bidden en van houden. We danken u omdat u onze God bent. Amen. Dan is er nog koffie. En vergeet de boekjes niet.